Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik zit echt te genieten van Noah Lang. Hij verrijkt ook echt... Ik vond het heel jammer dat Xavi Simons wegging. En ik denk, hebben we toch wel een soort waardige opvolger. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen.
Een hele goede morgen. Het is uitzending 129, aflevering moet ik zeggen, van de podcast van Hartgras. En we hebben een heleboel te bespreken. Het WK Vrouwen is aan de gang. De Eredivisie is weer begonnen. Er zijn wat relletjes. Frans Tomeze, Suze van Kleef, Thomas Heerma van Vos. Wie trapt eraf? Bescheiden mensen. Thomas, ik kijk toch eventjes naar jou. Ik zie wat zwarte wallen onder de ogen. Heeft dat misschien te maken met de naweeën van een fataal bezoek op de Zwarte Cross namens Hartgras?
Leuk dat je naar vraagt. Inderdaad was ik met drie anderen, die hier alle niet aan tafel zitten, namens Hartgras bij Zwarte Cross om een live podcast niet op te nemen, uit te voeren. Ik vroeg me meteen af, is het dan eigenlijk nog wel een podcast?
Ja.
Je zit gewoon te praten op een podium.
Ja.
En dat was een hele merkwaardige ervaring. Uiteindelijk ook wel leuk. En wij waren alle drie. De anderen waren Michel Dodeman, Danielle Kliwon en Martijn Simons. En ik dus waren er nooit geweest. Nou, we dachten, we laten het allemaal gebeuren. Het was opgezet door Pelle, die vervolgens zelf op vakantie bleek. dus daar gingen we. En,
eigenlijk een beetje alsof je zonder trainer naar een uitwedstrijd gaat.
Ja, zo voelde het ook wel steeds meer. Want het was op schermen in het zaaltje stond heel groot knalpodcast, Hartgras. Nou, we waren gepromoveerd of gedegradeerd, dat laat ik aan jullie, tot knalpodcast. En daar zaten we aan een vergelijkbare tafel. Maar ik had verder vooral enorme heimwee naar deze beslotenheid. Want het was ingericht als een kroeg. En zodra wij begonnen met praten, stopte niemand anders met praten. Dus het was een cacofonie van eindeloos geluid. En op een gegeven moment dacht ik, oh wacht, we zijn al begonnen. Toen zag ik aan de andere kant, ik zag wel monden bewegen. Af en toe fladderde een naam voorbij. Ik hoorde Saoedi-Arabië, ik hoorde nog wat. Toen ging ik zelf praten. Ik hoorde mezelf eigenlijk ook helemaal niet. Dus ik keek ook maar naar de zaal. Nou, ik zag steeds meer mensen weglopen.
Hoeveel begon je?
Ja, we begonnen op een goede 60, 70. En toen op een gegeven moment had, volgens mij Martijn Simons, die had het dan over Feyenoord. En hoorde ik wel achter in de zaal wat gejuich. Nou, dat was ongeveer het niveau. En toen Danielle Kliwon sprak, toen hoorde ik nog iemand achter in de zaal zeggen tegen zijn vriendin. Volgens mij, dat is een vrouw, die hoort niet over voetbal te praten. Ook weer heel hard gelachen. En toen keken wij wat verschrikt om. Nou, het begon buiten keihard te regenen, maar alsnog, mensen verkozen de regen toch wel steeds meer boven wat wij nou eigenlijk te bieden hadden. En toen eindigden we daar tegenover een goede 5-6 man. Verspreid over een houten bankje.
Maar die waren wel gemotiveerd.
Ja, in ieder geval waren er twee gemotiveerd omdat ze ons geboekt hadden. Dus die gingen ook heel breed een beetje vooraan zitten. Onder andere de zeer sympathieke Gijs Wilbrink, schrijver die ons daarheen had gehaald. Die achteraf ook nog meerdere vriendelijke excuusappjes stuurde. En die tijdens de podcast steeds nerveuzer aan allerlei volumeknoppen ging draaien. Om ons magisch toch nog verstaanbaar te krijgen. En toen... Toen liep ik wat murf van het podium. Ik dacht, een rockster zou nu de boel bont en blauw hebben geslagen. Ik voelde me een beetje geknakt. En toen vroeg ik aan Danielle van, hoe vond jij het? En toen die was heel opgelucht dat we geen bier naar ons hoofd hadden gekregen.
Nou ja, zo kun je het ook aanvliegen.
En geen sprintje naar de parkeerplaats hoeven trekken.
Nee, en toen hebben we eigenlijk nog het wel leuk gehad. We nog een beetje verloren over dat terrein gedwaald.
En Martijn Simons?
Ja, die werd steeds stiller. En toen uiteindelijk zagen we nog allerlei motoren salto's in de lucht maken een paar uur verder. En daar was het publiek wel vol eerbied, stil en bewonderend.
Ja, diezelfde mensen natuurlijk.
Diezelfde mensen. Dat was het Zwarte Cross waar ze voor kwamen. Wij waren een soort ruis in de aanloop daarnaartoe.
Ik kan niet anders oordelen dan een geslaagd experiment.
Ja, volgend jaar weer heb ik ook met Gijs afgesproken.
Ja, wij worden teruggevraagd.
Ja, en ik hoop dan ook een van jullie daar te zien. Want ik begreep dat in ieder geval Frans had bedankt.
Ja. Frans had bedankt. Ja. Ik was in Portugal. Henk Spaan was in Frankrijk. Suze, waar was jij eigenlijk?
Ja, ik denk in de studio bij het WK.
Oh, je had ook een goed excuus.
Ja, maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd waarom Frans had bedankt.
Nou ja, ik was al een keer geweest in de Zwarte Cross. Dus het is
en dan waarschuw jij niet even.
Je gunde dit aan anderen.
Een once in a lifetime experience. Dus ik wou dat niet in de waarschuw stellen dat nog een keer te beleven.
Ik moet zeggen, ik had uit
J. Kessels trilogie voorgelezen en een prikkelende passage geserveerd.
In de nachtclub?
En toen waren ze heel erg stil. Alsof ze, dat moet zeggen, daar... Ja, waren ze niet op berekend.
Het ging te weinig over seks, denk ik. Dus.
Ja, precies. Dus je moet het meer over seks hebben. En mij gingen ze een hand geven om te bedanken. Dus ik voelde me...
Ja, Gijs.
Nee, die bestond toen nog niet. Nee, allemaal van die boerenmeisjes en zo. Ik had het idee dat ik een soort zendeling was uit de bewoonde wereld die hun seksuele voorlichting kwam geven.
Maar wat wel goed is, vind ik, dat je toch serieus voeling houdt met... wat er nog meer leeft buiten de Randstad. Want dat is wel zo. Ik kom persoonlijk veel in de Achterhoek. En dat is gewoon een heel bijzondere ervaring. Ik vind de mensen er buitengewoon aardig. Ze houden inderdaad van grols, van bier. Hè? Want vooraf hadden wij het nog even over Thomas. Dat er flink werd ingenomen ook daar. Maar zeker. Het is niet buitengewoon agressief of
nee,
zo.
Nee, helemaal niet. Nee, dit was duidelijk een mismatch ook door dat om te beginnen die microfoons helemaal niet goed stonden afgesteld en al dat soort dingen. Oh ja, en wat ik nog vergat te zeggen, er was een open podium pal naast ons waar keiharde rockmuziek vandaan kwam. Dus onze laatste flarde stemmen werden weggebruikt.
Een harde muziek draaien.
Nou, misschien moet je dan niet pratende mensen ernaast zetten. Maar dit alles was uiteindelijk meer praktisch onhandig dan dat we werden weggekeken of zoiets. Nee, het was mensen hadden duidelijk heel erg naar hun zin. En ik voelde me er een buitenstaander, een toeschouwer. Maar ik dacht wel, ja, hier hebben heel veel mensen, 230.000 geloof ik, echt het weekend van het jaar.
Ja. En ik hoorde... Ben je getraumatiseerd?
Nee, zeker niet. Nee, ik ging op een gegeven moment wel op zoek naar goede muziek. En die vond ik niet. Ik hoorde heel veel Sweet Caroline. Een keer of vier hoorde ik dat uit karaoke tenten schallen. En ik liep er wat verdwaasd bij. Maar dat is ook een houding waar ik me uiteindelijk wel weer prettig bij voel. Dus nee. Dus volgend jaar weer. Ik denk het echt.
Goed. En dan sturen we dus Henk Spaan, Hugo Borst, Frans Tomezen. En ik denk dat we van Roosmalen mee moeten nemen. Die kan daar wel wat mee. Hè? Van Roosmalen was heel gelukkig geweest als je in die setting terechtkomt.
Die was er ook de dag erna. Toen de microfoons wel goed waren afgesteld en het open podium even geluwd was. Ja.
Goed, daar hebben we dit maar gehad. Hè? Want dat is van alles wat wij vandaag bespreken toch wel het belangrijkste. Beste luisteraars, blijf hangen. Want we gaan het nog hebben over Van Hooijdonk Stijn. Over het WK vrouwen, voetbal. We gaan het hebben over Ajax, PSV en Feyenoord. Jij hebt afgetrapt. Suze, waar wil jij het nou zo over hebben?
Zo.
Waar hou jij je de afgelopen 3-4 weken mee bezig?
Toch wel het WK. Wat we tegenwoordig het WK noemen en niet het WK vrouwen of het WK vrouwenvoetbal.
Wat moet je zeggen? Het WK?
Het WK, ja. Er is maar één WK voetbal op dit moment. Dus het WK voetbal, mag ook nog. Ja. Dus daar ben ik... De Eredivisie afgelopen weekend is een beetje langs me heen gegaan. Ik heb de samenvatting nog even bekeken. Maar ik zit vooral in het WK. Ja. Met veel plezier.
Nou, ik kijk met je mee. Ik zou niet zeggen dat ik alles heb gecoverd. Want daarvoor zijn de tijden ook wel knap...
onhandig.
Ingewikkeld, ja, precies. Frans, kijk jij mee?
Ja, ik sta er niet voor 3 uur voor op of naar bed gaan en zo. Dan kijk ik wel 's morgens meteen terug. Zo moet ik zeggen. Dus ik vond het leukste vrouwenteam wat ik ooit gezien heb van Nederlandse voetbal. Veel beter dan die tijd van Sarina Wiegman.
Sarina
Wiegman. Ja. Ik vond dat echt het tempo ligt heel hoog. De balbehandeling is over het algemeen heel goed.
Ja.
En die weeffoutjes die in het begin wel had, dat amateurvoetbal, om zo maar te zeggen, dat vond ik helemaal uit. Ik vond er werkelijk...
Zeker ook als je de andere landen, de toplanden ziet. Overigens zie je dat er niet heel veel kleintjes meer tussen zitten. We hebben dan Vietnam een beetje zien aanmodderen. Maar je ziet echt wel dat het in de breedte veel en veel beter is geworden. Dus het is een enorme, als je vanaf, ik heb het dan vanaf 2008, 2009 ben ik het echt gaan volgen. Ja, dat gaat wel heel erg hard, die ontwikkeling.
Ja, ik denk dat het onvergelijkbaar is. En dat we van tevoren, ik ook, kritisch waren over dat er 32 teams meededen in plaats van 24. Omdat we dachten, ja, dan krijg je van die uitslagen die je niet wil. Maar dat blijkt dus helemaal het geval niet te zijn. En dat deelname dus ook betekent dat er door die bonden geïnvesteerd wordt. En dan gaat het niveau dus heel snel ook omhoog in die landen. En daarbij wil ik ook benadrukken dat het bij heel veel landen, zoals een Nigeria, zoals in Jamaica, nog zo is dat die vrouwen niet betaald worden en dat ze zelf moeten betalen.
Of $20.
Of $20.
Of per maand.
Nou, Jamaica moest geloof ik zelf hun bagage betalen om over te laten vliegen. Dit soort dingen. Geen oefenwedstrijden, want er is geen budget voor. En ondanks dat soort voetbalbonden zijn ze dus toch in staat om zo'n niveau te halen. Dus,
maar ze spelen toch ook bij grote clubs vaak, ook bij die landen, zag ik. Dat is ook wel,
meer en meer. Ja. Maar als we het hebben over gewoon de nationale voetbalbonden, die investeren wel of niet in een nationaal team, dan blijft dat nog op heel veel plekken ver achter. Dus ondanks die bonden, ook in Colombia, waar amper in geïnvesteerd wordt, kan het niveau dus zo zijn. Dus je moet je voorstellen, stel je voor dat je 4 jaar lang wel serieus investeert. Wat we dan over 4 jaar gaan zien. Dus dat, ik vind het, het is een beetje, wordt een beetje saai om te zeggen, maar het wordt elk toernooi
is ook zo
beter.
Je ziet nu nog wel enorme onderlinge verschillen. Ik zag bij Colombia een rechtsbuiten of rechtshalf spectaculair. Maar ik zag er ook eentje tussen lopen. Ja, die kon niet voetballen.
Nee.
En dat moet er natuurlijk nog uit.
Eens, ja. Maar ja, dat gaat gebeuren als je investeert. En dat wordt toch iedere keer maar weer duidelijk.
Mijn favoriete speler van het toernooi is de nummer 10 van Spanje. Ik weet even haar naam niet, help me even. Die ontzettende heerlijke pleintjes voetballen, die lange...
Hermoso.
Oh,
ja, die is goed,
een geweldige speler is dat, zeg.
Lang bij Barcelona gespeeld en nu in Mexico.
Oh, in Mexico spelen ze ook profvoetbal?
Daar hebben ze een profleague opgezet een tijdje geleden. Dus dat komt er ook aan. Ik denk dat ze ook veel geld verdient daar. Dus dat is ook in het vrouwenvoetbal steeds meer natuurlijk een overweging.
Ja. Maar wie is jouw favoriete speler van toernooi tot nu toe? We zitten nu voor de halve finales. Het is Spanje, Zweden en Australië, Engeland.
Bij mij wisselt het. Dus van de groepsfase was het Lauren James van Engeland. Maar die heeft even op de rug van haar tegenstander gestaan.
Zus van en, is dat, hè?
Ook de zus van Reece James. Ja, spelen alle twee bij Chelsea. Die heeft rood gepakt omdat ze eventjes zwart voor haar ogen werd. En ze op haar tegenstanders rug ging staan. Dus die mag even... Kan even niet meer meedoen tot de finale. Dus als ze de finale halen, kan ze weer meedoen. En nu denk ik dat ik toch het meest overal geniet van Bonmati, middenvelder van Spanje. Die vind ik geweldig. Maar die speelt ook al het hele jaar geweldig. Dus ik denk dat die een goede kandidaat is voor de gouden bal ook.
Thomas, kijk jij?
Slechts samenvattingen in de ochtend. Dus amper. Niks live gezien. Nee, ook wegens vakantie, wegens Zwarte Cross. Nee, dat is niet zo. Maar nee, ik zit er helemaal niet goed in.
Nee.
En die samenvattingen die ik zag, ik heb natuurlijk van voorgaande toernooi ook samenvattingen gekeken. Die vond ik wel heel, heel erg leuk. Dat klinkt een beetje flauw, maar ik heb heel vaak als ik...
Nou, het is zeer onderhoudend. Ik zag twee wedstrijden. Wanneer was het? Zaterdag, Australië.
Australië-Frankrijk was een geweldige wedstrijd.
Wat een wedstrijd. Het enige wat je daar negatief over kunt zeggen is dat ik de penalties dramatisch genomen vond. Heel erg getelefoneerd. Dus die eerste 4 gingen er geloof ik mis. En dan zag je ook echt welke hoek ze gingen nemen al voordat ze eigenlijk trapten.
Volgens mij gingen de eerste 4 niet mis hoor.
Oh, nou dan heb ik een samenvatting gezien. Ik zag 4 missers en die waren
zijn er namelijk,
na de serie was dat.
Ze hebben er 10 aan beide kanten genomen. Dus,
toen ging het mis.
En toen ging het mis.
Oh, okay.
Je hebt een aantal missers gezien, maar de eerste 4 werden er juist gemaakt. Maar die hebben ze dan niet in de samenvatting gezet, want toen was het dus nog niet spannend.
Maar voor de rest een meeslepende wedstrijd.
Ja, want er zijn ook juist een aantal strafschoppen die ik er ook heel goed in vond zitten. Die Fowler van... Ja.
Kruising.
Nee, die was in het hoek, die met vol op de wreef in de onderhoek.
Was dat die nummer 18?
Die is 20 jaar. Nou, ik dacht, hoe durf je?
Was dat echt, die laatste strafschop?
Niet de laatste, nee. Want die werd ook niet zo heel goed ingeschoten. Die zat er hobbel een beetje in. Nee, goed.
Geen domme kaart aan.
Maar die wedstrijd, dat is een wedstrijd waar je als neutrale voetballiefhebber naar zit te kijken. Ik heb geschreeuwd. Ik heb met mijn hand op tafel geslagen in die penaltyreeks. Want die werd ook elke keer wisselde het waarvan... Dat het team waarvan ik dacht, dit gaat winnen, weet je wel. En dat was tijdens die wedstrijd ook zo. Dat je dan weer 5 minuten en heel goed Frankrijk. Dan weer 5 minuten Australië. Ik was zelf in de war voor wie ik was. Ja, dat vond ik een geweldige wedstrijd.
Lag jouw sympathie niet bij Frankrijk?
Nee, uiteindelijk dus merkte ik aan mezelf dat ik toch voor Australië was. En dat ik dus heel hard gejuicht heb toen ze die winnende maakten. Winnende penalty, wat ik ook... Ja, waarom eigenlijk?
En hoe vond je dat Amerika eruit lag? Want dat heeft in Amerika zelf tot enorme politieke woelingen geleid. Hè?
Ja.
Zelfs
ja.
Trump, hè?
Trump, ja, dus de rechts.
Die zag zijn kansen weer schoon natuurlijk, om de woke-beweging eens eventjes een duw te geven. Het is een heel interessant team, omdat het dus een heel politiek team is, dat Amerikaanse elftal. En niet bang is om zich uit te spreken over waar ze voor staan, namelijk burgerrechten, vrouwenrechten, dat soort dingen.
Wat vond jij dan van dat Rapinoe die miste? En die lachte toen. Ja. En daar viel de halve natie dan over.
Ja, dan denk ik, dan heeft die halve natie niet door wat voor belang zij heeft gehad op en naast het veld voor het Amerikaanse voetbal. Zij lachte en ik vond het pijnlijk om te zien. Eigenlijk, omdat zo'n grootheid, ik heb haar nog nooit een penalty zien missen. Hè, dat zij is een vaste penaltynemer. Altijd maakt ze hem. En dit is haar laatste optreden op het wereldtoneel en dan mis je hem. En in dat lachen zag ik ongemak en wat
zo
over
van,
wat
ik doe
overkomt
mezelf,
me.
Ja, precies. Ik bewijs mezelf geen eer. Ja.
Aziaten gaan ook altijd lachen als ze iets gênant vinden. Het is ook, er zit ook een element in van gêne.
Ja, nou ja, zij had het zelf ziet. Over a sick joke. Weet je, wat dat een manier is van omgaan met tegenslag. Ik vond het gewoon pijnlijk om te zien.
Maar vond je jammer dat ze eruit lagen?
Nee. Want ik vond
want
het
ze zijn best wel gehaat ook. Hebben los van die
wisseling van de wacht voor je fijn.
Ja, dat vond ik eigenlijk. Want ik heb helemaal geen hekel aan Amerika. Want ik heb heel veel respect en heel veel liefde voor wat zij voor het internationale vrouwenvoetbal hebben betekend. En hoe hoog het niveau altijd is geweest. Maar ik vind het heel mooi om te zien dat zij niet meer alleen heerser zijn. En dat op het moment dat je dus niet levert, dat ze eruit vliegen.
Maar had het ook niet. Ze hebben ook wel een beetje de rol van de Duitsers in het vrouwenvoetbal. Hè? Ja. Ze winnen te vaak naar ieder zin. En
you love to hate them, is het ook een beetje. Maar
je houdt niet van ze.
Wat ik daarin zie is dat. Kijk, ze zijn Amerikanen in hun doen en laten. Van we komen hier om te winnen, et cetera. Maar het is vooral ook de marketing eromheen. Dus reclamemakers die zeggen het is Amerika tegenover de rest van de wereld. Dat hoor je ze uit. Zelf niet altijd zeggen. Dus dat vind ik ook wel interessant daaraan. Dat het ook deels beeldvorming is. En ze komen ook om te winnen. En dat ze weten dat als ze niet winnen, dat je dan ook keihard onderuit gaat. Maar dat nemen ze op de koop toe. Dus ik vind dat ook wel een mooie topsportinstelling.
En toen zei Berestijn, de spits van het Nederlands elftal, bij de afwezigheid van Miedema trouwens. Doei!
Ja. Ja, dat
getwitterd, hè?
In een persconferentie zei ze net. Okay. Ja, dat vind ik dus, daar ben ik het dus niet zo mee eens dat je op zo'n manier over Amerika.
Niet handig.
Nee, zeker niet handig, want je weet dat binnen 1 seconde vertaald is door alle persbureaus de wereld ingeslingerd wordt. Dus dat krijg je terug.
Een beetje een Arjen Robben effect.
Dat
je gewoon overal ineens gehaat bent. Dat...
Ja, zeker als je. Gaan, natuurlijk,
ja, dat, daar deed het me een beetje aan denken. Dat waarom zou je het doen? En je geeft alleen je tegenstander alleen maar meer.
Nou, ik denk dat het is ingegeven dat ze toch Amerika een klein beetje zat zijn. Ja. Zo van, die zijn opgerot.
Ja.
Tot ziens in de groep.
Nou ja, dat denk ik ook. Zo zag het eruit. En zie je ook, denk ik, die groei van ook de media-aandacht en dergelijke. Dat je als je zoiets zegt, dan krijg je hem ook 100 keer terug in je gezicht geboomerangd. Zeker als je natuurlijk zelf... In principe doe je wat je hen verwijt. Hè? Want je zegt, je moet je voeten op het veld laten spreken. ja, als je dan de volgende dag zelf een aantal kansen mist, dan weet je dat je hem terugkrijgt. Want je ligt er zelf ook meteen uit.
Ja, en daarover heb ik als een beetje buitenstaander of leek toch wel een vraag. Want Frans zei, ja, het niveau van het Nederlandse elftal is echt beter dan het vorige toernooi. Natuurlijk niet minder ver gekomen.
Ja.
Is dit dan voor Nederland uiteindelijk is dit dan een gemiste kans? Hoe denk je dat dit toernooi gaat resoneren, wat er overblijft?
Nou, ik denk dat Nederland een oké toernooi heeft gespeeld. En dat het de laatste acht van de wereld, dat de plek is waar Nederland hoort. Maar dat ze, ik van tevoren zei ik ook, ze gaan eruit tegen Spanje. En ik denk dat dat heel terecht is als je kijkt naar het spelbeeld. Mm-hmm. En dan kan je...
Eerst zelf was echt pijnlijk, hoor.
Oh man, ja.
Dat is vernederend bijna.
Echt overleven. En ik had het idee dat ze allemaal zo dronken waren, gespeeld waren. Ja. Hè? Ze wisten echt niet waar ze moesten lopen. Alsof Spanje twee man meer had.
Allemaal positiespelletjes, driehoekjes. Ze werden tureleurs
getikt. Ja, en eigenlijk wist je dat ook wel een beetje van tevoren als je Spanje zag.
En het gek is dat ze in de verlenging dan toch nog echt hadden kunnen winnen.
Ja, maar dat is dan het... Hè? Ja. Dan denk je toch, shit, weet je, het had wel gekund. Ja. Want je komt ook nog eens Zweden dan tegen in de halve finale. Een team wat Nederland veel beter ligt. Ik denk dat Nederland Zweden had verslagen in de halve finale als ze daar terecht waren gekomen. Maar ik denk dat dit een reële eind is voor het Nederlands elftal.
Ja.
En dat het goed is voor het voetbal dat je eruit ligt als je zo weg wordt gespeeld. En dat het niveau gewoon dus hoger is. En 2019 struikelde Nederland ook een beetje naar de finale. Maar dat kan dus niet meer.
We gaan eventjes voorspellen. En dat wil ik ook doen. Er zijn nog vier landen over. We zitten nu op maandag. Morgen en overmorgen zijn de halve finales. Thomas, wat wordt de wereldkampioen?
Spanje.
Spanje?
Ja.
Frans?
Engeland.
Engeland. Suze?
Dit is een toernooi waar alle voorspellingen volledig...
Australië dus.
Echt, ik durf gewoon niks meer te zeggen. Alles wat je hierover zegt, komt niet uit. Het is absurd. Dus mijn voetbalhart zegt Spanje. Omdat ik het geweldig vind hoe ze voetballen. Maar ik gun het de Spaanse bond en de Spaanse bondscoach niet.
Nee, dat sentiment dat leeft nogal.
Ja.
Het is een enorme klootzak. Kun je even in één minuut zeggen waarom het een klootzak is? In je
jouw woorden, maar ja. Er is een conflict, speelt nog steeds tussen de spelers en de bond en de coach. Die coach is aangesteld door de bond. Hij is directeur vrouwenvoetbal en bondscoach. Dus hij zit zichzelf te beoordelen. Zijn vader is belangrijk binnen de bond. Spaanse vrouwen willen al langer een andere bondscoach. Zij klagen over het niveau van de trainingen, het niveau van faciliteiten. Dat zijn ze tegenwoordig beter gewend bij hun clubs. Hebben een interne brief naar de bond gestuurd een jaar geleden van we willen dit anders en we willen verbetering. De bond heeft besloten om die opstand hard neer te slaan door die brief te publiceren, openbaar te maken en te zeggen je mag alleen maar terugkomen als je je excuses aanbiedt. Wat een aantal spelers hebben gedaan, dus een aantal spelers van die 15 zijn terug. Of de manier om je enige WK te kunnen spelen en te doen wat je grootste wens is. Hè? En er zijn een aantal spelers, waaronder een Mapi Leon, een van de beste verdedigers ter wereld, die thuis zit daardoor. En dit is een stare-down tussen spelers en bond die gewonnen is door de bond.
Hoe is het mogelijk dat je dan nog zo ver komt?
Zo goed zijn ze dus. Ja. Zo diep is die talentpool ook van Spanje. Ja. En je zag na die overwinning op Nederland ook zeer pijnlijke beelden van een team wat feest viert met elkaar en wat de trainer negeert. Die trainer die liep daar verloren rond, durfde ook eigenlijk niet naar zijn spelers toe, want hij zag ook wel dat hij daar niet echt welkom was.
En wie maakt dan de opstelling? De trainer toch wel? Of?
Ja. Dus daarom wil ik het ook eigenlijk niet.
Nee.
Maar
wie wordt het dan? Ik zeg Australië.
Ja, kijk, wat ik uit Australië zie, dat is beelden van hoe dat beleefd wordt, die wedstrijd, die kwartfinale. Dat land came to a standstill, las ik. En dat vond ik een mooie omschrijving daarvan. Dat er in Australian Football Stadiums, dus de belangrijkste sport daar, werd er op grote schermen en in de barren in het stadion werd er dus gekeken, terwijl er ook een beslissende wedstrijd bezig was in dat Australian Football. En dus 70.000 mannen die helemaal uit hun stekker gaan in die bar. Ik zie daar beelden vandaan komen. Dat is echt geweldig. Dus je ziet daar ook een soort doorbraak van een sport. Niet alleen van een vrouwensport, maar van een sport. En dat vind ik wel een hele...
Nou, dan moet je Australië zijn.
Dan ga ik voor Australië, ondanks dat ik natuurlijk ook met Engeland, Sarina Wiegman... Zou ook mooi zijn.
Goed, gaan we nog heel kort.
Geen Zweden
ver,
gewoon.
Maar
geen
Engeland
Zweden.
Komt al ver met nog niet heel goed spelen zelfs. Dus
dat is eigenlijk een kampioensteam, hè?
Dat is het recept voor de kampioenen.
Ja, precies.
Ja.
Wat denk jij?
Australië.
Ja,
nou, dat hoop ik ook wel een
ja,
beetje.
Ja, mooi.
Ja. Goed, gaan we nu over naar de Eredivisie. Hebben jullie dat nog enigszins geconsumeerd? Suzy, jij een klein beetje?
Samenvattingen.
Thomas, hele wedstrijden gezien toevallig?
Ja, zeker.
Ajax.
Ja.
Nou, kom maar dan.
Ja, wat wil
wat
je
zag
weten?
Jij zaterdagavond? Ja, ik heb ook de hele wedstrijd gezien. Dat duurde lang voordat het
duurde erg lang en
ontbrandde.
Het was erg stroperig. Ja, ik dacht ook toen ze achterkwamen, oh god, dit gaat helemaal mis. Want er zat heel weinig... Het deed me erg denken aan vorig jaar. Er zat heel weinig verrassing in, heel weinig plezier ook. Ja, tot die laatste 15 minuten. Toen was het gedaan en dan...
En toen zagen we de geboorte... Een ster in wording.
Medic.
Oh ja, maar die zagen we daarvoor eigenlijk al, toch? Vlak voor rust.
Ik dacht even dat je
Bergwijn bedoelde, omdat hij op het laatst ineens ook een mooie goal maakte.
Nou, daar gaan we het zeker nog over hebben, in relatie met zijn aanvoerderschap bijvoorbeeld. Ja. Maar dat doelpunt. Wat deed jij toen jij de beste man zag indribbelen en later weten we dat hij eigenlijk niemand vond om de bal af te spelen en toen dacht hij, weet je wat? Ik schiet gewoon.
Nou, ik balde een vuist en ik kwam tegen mijn karakter in, schoot ik van de bank af. Want ik had het net daarvoor opgegeven en het was eigenlijk 40 minuten of iets meer nog in een soort geërgerde slaapstand kijken. Toen echt geërgerd raken en dat werd meteen weer weggespoeld. En hierbij was het natuurlijk leuk. Dit was een prachtige goal en natuurlijk geweldig op het debuut. Hij sprak er ook heel leuk en... heel bescheiden over na afloop. Maar hij was daarvoor en ook daarna ook gewoon heel erg goed.
Dat was goed.
Ja,
en dat voor slechts 2 miljoen.
Ja, dat is...
Nee, die Mislintat, die zit toch best goede...
Moet jou aanspreken.
Ja, zeker. Nee, maar Mislintat, hij zit toch best goede aankopen toen stiekem. Veel beter nu al dan
wie Schreuder. Nog meer dan?
Nou, die van de bomen. Dus die
kost niks volgens mij.
En dat is denk ik een van de beste spelers gaat dat worden.
Denk een heleboel tekengeld heeft die gekregen, denk ik.
Dat denk ik ook.
Als je transfervrij komt, dan denk ik.
Het had helemaal niet gehoeven, want hij wilde eigenlijk alleen maar revanche nemen op het feit dat hij in de jeugdopleiding van Ajax zat, gefnuikt was. En ja, nu kan hij toch weer in de reprise.
Maar ik vond dus die goal van hem, hè. Dus ik had ook het idee, als je dat dan zo ziet, dat hij het zelf, dat hij ook een beetje dacht van, nou ja... Ik zie inderdaad geen optie meer. Ik probeer ook een beetje opgegeven van, nou, ik schiet maar gewoon.
Ja.
En dan vliegt hij er zo in. Ja,
geïmporteerd uit Duitsland. Hè? Want als ik aan Duitsland denk, dan denk ik aan afstandsschoten. Ja. Nergens kunnen ze, voor mijn gevoel, al decennia lang zo goed van afstand schieten. Als
Beckenbauer
in Duitsland.
Begon er al mee. Hè?
Het is een uitgestorven ambacht. Ja. Hè? Want het wordt altijd verboden door trainers. Je moet
niet
combineren tot en met de achterlijn. En hij doet het gewoon vanaf, ik heb niet gemeten, 35, 40
zoiets,
meter.
Ja, halverwege de helft,
geweldig schot.
Zalig.
Maar ze hebben wel een reservekeeper gekocht. Je hebt het over de goede aankopen. Ik weet niet, misschien blijkt die heel goed. Maar die is er nu ook alsnog niet gaan opstellen. Nu Rudy
maar dat snap ik wel. Als hij hem half uur was die binnen, geloof ik. Die Stijn die wist niet.
Ja, maar ik las ook dat Gorter nu zeer vermoedelijk doelman nummer 1 wordt de komende maanden. Dit is niet verder iets heel belangrijks. Maar ik dacht, dan koop je een keeper voor 8 miljoen. Er gebeuren zo vaak in het leven sowieso, maar zeker bij Ajax...
Is al bijgesteld tot volgens mij 5-6 miljoen.
Oké, het wordt
steeds
goedkoper.
Dat neem je weg dat hij slechts 2 wedstrijden in de Bundesliga heeft gespeeld, volgens mij.
Ja, en Ajax heeft wel een hele slechte hand bij keepers kopen. Hè. Ze hebben een hele... Ik dacht, Van der Sar is weg en dus gaan ze eindelijk de eerste goede keeper kopen, denk ik. Want Van der Sar heeft natuurlijk geadviseerd en die... Als je zelf keeper bent, dan heb je speciale opvattingen. Dan denk je toch, het moet een soort... Van de Sarretjes zijn.
Dan kom je uit bij Scherpen. En
die is ook lang. Ja. En dat is dan het enige overeenkomst.
Nou, die zagen we weer prutsen bij Sturm Graz deze week. Goeiedag zeg. Dat houdt ook niet op, die arme stakker. Mijn hemel.
Maar ik moet zeggen, ik had het van het Nederlandse voetbal het meeste genoten van PSV Sturm Graz.
Dat was indrukwekkend.
Ik had mijn hoofd te krabben van, had Ajax toch waarom ze Bos hebben laten lopen? Want... Dat zag er fantastisch uit. Iedereen bewoog die bal. Die kon alle kanten op zitten. Die werd helemaal gek gespeeld. Het is een flipperkast.
Maar bij de Johan Cruijffschouw ook al. Die heb ik dan wel gezien.
Maar tegen Utrecht was het alweer een stuk minder.
Ja.
Ja, maar Utrecht was best goed aan het spelen.
Ja, zeker.
Denk je echt dat Ajax Bos zou moeten hebben? Is dat zo snel gedraaid?
Toen ik het zag, dacht ik... Wel gek dat...
Nou, het is voor jou het voetbal PSV, wat je herkent.
Iedereen speelt Ajax voetbal nu. Het is nu AZ deed het altijd al. Twente is het ook gaan doen onder Jans. Het is nu...
Eigenlijk iedereen behalve Ajax.
Ajax nog het minste misschien. Ja.
Nee, maar moet je het trouwens wel Ajax voetbal noemen?
Ja, het in de zin van dat het komt
je kunt
van
ook
Cruijff
zeggen,
af.
Attractief, aanvallend, hoge druk voetbal.
Ja, maar het komt van
ik vind dat stempel Ajax, het kan, maar het is er ook wel weer heel veel eer.
Nou ja,
voetbal zoals we in Nederland graag Nederlands voetbal.
Ik bedoel even vanaf de kotsingel.
Nee, ja,
in het buitenland vinden ze dat heel normaal. Guardiola,
de norm wordt dan ineens
steeds,
Ajax.
Guardiola neemt steeds zijn pet af voor Cruijff.
Ja.
Dus Cruijffvoetbal.
Cruijffvoetbal kan ik meer mee leven eigenlijk.
Ja.
Omdat hij decennia beslaat.
Ja, en hij nog één jaar Ajax bij voetbal gespeeld heeft.
Ajax voetbal bestond denk ik niet in 1958.
Nee. Want dat heeft Michel van Egmond wel eens uitgezocht. Die zei, toen speelde Feyenoord het meest aanvallende voetbal. Hè? In de oertijd van betaalde voetbal.
In de jaren 60.
Ja.
Oh, in de jaren 30. Ja, dat klopt.
Nee, in de jaren 50. Dus de eerste betaalde voetbal.
Nee, in de jaren 50 bakte Feyenoord er helemaal niks van. Die
nee, 60 dan.
60 ging goed.
Ik heb daar alleen samenvattingen van gezien.
Ja, dat weten wij dan niet.
Ja, precies. We zitten elkaar aan te kijken en denken, oké. Jaren 50.
Ja, maar we waren bij Ajax.
We hadden alleen de radio toen nog, dus ik heb het ook niet gezien.
Nee. Ajax, dat was stroef en dat liep uiteindelijk goed af. De naam Bergwijn viel. Ja, onder de indruk. Hij ging er soepeltjes doorheen aan het eind en nam nog een strafschop. 2 doelpunten. Ik had de grijze eminentie net even aan de telefoon vanuit
dat
Frankrijk.
Lyrisch, hè?
Nou, die zei namelijk... Het zou mij niet verbazen dat hij voor 1 september nog wordt weggehaald door de Premier League. En toen zei ik, Henk, daar is hij al een keertje mislukt.
Ja, en vorig seizoen heeft hij toch niet een geweldig seizoen gedraaid. Dus.
Nee. Maar Henk houdt van Bergwijn.
Zeker, ja.
Onvoorwaardelijk.
Ik zag hem ook alweer twitteren. Wat kan hij voetballen, Stevie?
Ik zag het ook. Ja.
Ja.
Hij lijkt wel van iets bevrijd te zijn. Dat is wel zo.
Tadic.
Van Tadic, maar ook die hele Schreuder-misère die over Ajax is gaan hangen. Ik moet zeggen, die Stijn vind ik wel een opgeruimde indruk maken. In de zin van, daar zijn geen geheimen en geen...
Nou, daar denkt Pierre van Hooijdonk anders
over. Maar goed, het is nak, toch?
Duistere deeltjes.
Ja, heb jij gekeken naar Studio Voetbal?
Zeker.
Zou jij een kleine samenvatting willen geven?
Het was, ik vind het vaak oerzaai, Studio Voetbal. Dit was vanaf het begin al eigenlijk toch gewoon een spektakelstuk. Omdat iedereen zich, vooral Van der Vaart en Van Hooijdonk, zich heel erg aan elkaar aan het ergeren waren. En dat liep geleidelijk op. En toen kwam na ruim een half uur kwam de klapper, een gesprek van 5 minuten over Maurice Stijn. En wat er volgens mij gebeurde is dat Van Hooijdonk zijn... Ja, persoonlijke ergernis, persoonlijke haat, hoe je het ook moet noemen, die hij heel duidelijk voelt. Nou, dat kan. Van een soort halve argumenten probeerde te voorzien die hij vervolgens niet wilde toelichten. Dus toen ging hij zeggen dat Stijn allerlei duistere deeltjes had gesloten. En dan suggereerde hij ook nog dat hij zelf er rijker was van geworden. Maar dat wilde hij niet zeggen. Hij wilde ook niet zeggen om welke spelers dat ging. Dat konden we zelf opzoeken.
En heb jij gedaan?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Want toen na een paar minuten, 4 minuten later, vroeg Van der Vaart... was het gesprek al een beetje voortgekabbeld. Die vroeg van, nou, waar had je het nou precies over? En toen zei Van Hooijdonk, heb je gedronken of zo? Het werd heel persoonlijk. En dat vind ik vaak jammer bij tv-programma's waar het dan misgaat. Dat je na afloop niet mee kan kijken. Ik ben heel benieuwd hoe die samen de deur van die studio uit zijn gelopen. En ik dacht wel, Van Hooijdonk... Wat ben je in vredesnaam aan het doen? Want ja, dit gaat dan toch wel heel snel naar smaad en laster om over Stijn in dit geval dus te zeggen. En niet toe te lichten over iemand die zich niet kan verweren. Ik heb nog nooit zoiets raars gezien. Ik moest denken aan de keer dat Prem, dat lijkt een zijpad, dat is misschien ook...
dat mag op deze podcast.
De lawaai-papegaai.
De redder van links, Prem Radakishu, die heeft toen ooit bij de Wereldwijd Door... iets over een tv-criticus geroepen van de Volkskrant. Ik hoef zijn naam nu niet te noemen, maar iets dat hij van een kleine kindertjes hield. Riep hij toen ineens. En toen toch een van de oervaders van de tijdschrift waarom we hier zitten, die heeft hem toen snel en adequaat tot de orde geroepen en gezegd...
Zeker, Matthijs en de leiding heeft hem toen geschorst, ja. Van de televisie verbannen.
Nou ja, en daar deed dit me heel erg aan denken. Zonder intro, zonder toelichting, zoiets roepen.
Zou de NOS, jij bent onafhankelijk in deze, dat ook moeten doen met Van Hooijdonk? Kun je zoiets zeggen als opiniemaker?
Nee, tuurlijk niet. Nee, dat is natuurlijk van de gekke als je dat je mensen zomaar kan toch van alles. Hè, dat, ja, in Amerika kan dat met Trump enzovoort, dan is dat de free speech en de First Amendment. Maar in een beschaafd land is dat toch ondenkbaar dat je zomaar met zo'n grote roeptoeter mensen kunt besmeuren. Dat is.
Tenzij hij natuurlijk alsnog met bewijslast zou komen.
Ja.
Ja, maar alsnog, het gaat ook om die uitzending zelf. Ja. Je moet, als je zoiets roept, moet je het toelichten of concretiseren. En als je later met bewijslast komt, moet je ook later met zo'n uitspraak komen. Dit kon gewoon niet op deze manier.
Ik had onderweg hier naartoe even app-contact met Maurice Stijn. En die zei dat Ajax zich beraadt op stappen. Hij zei dat er van de beschuldigingen niets waar is. En dat hij ook verbaasd was dat er nul bewijslast werd verteld. Dus dit zal in de komende dagen wel een vervolg krijgen. Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, ik ben zelf verbonden aan de NOS. Jij ook, Suze?
Zeker.
In dat opzicht wil jij er niks over zeggen?
Nee.
Nee. Nee. Dit is iets voor de directie, voor de leiding.
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Ja, maar het zegt wel iets over het lage journalistieke niveau van de NOS. Mag ik dan wel zeggen, dat was bij Nieuwsuur of zo ondenkbaar geweest dat iemand dat zo zou doen. Het bewijst toch wel dat het... ontbreekt dan.
Dat vind ik wel een beetje kort door de bocht. Om de hele NOS. Van...
Nee, de hele NOS.
Ja, maar goed, dat zeg je wel. Dus nou ja, daarom zeg ik dit eventjes. Ja,
nee, maar goed. Van dat programma.
Ja, Nieuwsuur is natuurlijk ook, verbonden van de NOS. Van de NOS, dus deels van de NOS.
Maar wat zal er gebeuren? Jullie zijn onafhankelijk, Thomas, Frans. Wat komt er? Hoe gaat dit eindigen?
Nou, verstandig is om deze, niks te doen. Verstandig is om... tenminste voor Ajax en Stijn zou ik niks doen. Maar als ik de NOS was, zou ik wel die Van Hooijdonk, die is natuurlijk al langer... doet hij van die gekke persoonlijke dingen. Zo zou je zeggen, er zijn toch wel meer goede betaald voetballers... oud betaald voetballers die dat zijn plekje kunnen overnemen, of niet?
Nou ja, noemen ze wat namen.
Ja, dat weet ik niet, maar er zijn toch... er lopen toch genoeg voetballers rond te... Die dat graag willen doen.
Thomas?
Het zou mij verbazen als Van Hooijdonk daar zondag weer zit. En ik denk inderdaad dat er genoeg mensen zijn die minstens zijn niveau halen. Ik denk zelfs wel er iets boven kunnen.
Dus uiteindelijk gaat Stijn hier niet onder gebukt. Hè? Want de trainer van Ajax is belasterd. Dat is nogal wat. Ajax is ook nog eens beursgenoteerd. Dus jij zei net, Frans, van Ajax moet eigenlijk niks doen, maar dat vraag ik me af.
Ja, tenminste, ja, met die beurs, dat weet ik niet hoe dat werkt. Maar ik zou, als iemand die zelf in de media wel eens terechtkomt, moet je nooit wrijven in een vlek die er is. Omdat mensen toch nooit zich verdiepen in hoe het echt zit. En hoe meer dat maar genoemd wordt, blijft er iets van hangen. Van Stijn heeft kennelijk vuile zaakjes op zijn geweten. Hè? Dus dat zou ik nooit de nadruk opleggen. Iets ontkennen wat je niet gedaan hebt, blijft altijd iets vreemds. Ja. Ik ben geen kinderlokker of ik ben geen verkrachter of zoiets. Dat is toch iets geks. Dat blijft toch...
Goed
iets...
dat je dat hier nog eventjes zegt. Ja.
Maar je begint wel met wrijven in een vlek. Nou, dan hebben we deze hete aardappel die hebben we ook laten liggen. Ergens in het midden. Komende dagen zal het wel een vervolg krijgen. En dan kunnen we dan volgende week, als de grijze eminentie terug is en er misschien wat anderen aan tafel zitten, weer verder over uitweiden.
Maar wat vind jij, Hugo? Of zeg jij ook niks? Wegens,
ik vind het ingewikkeld. Ik ben natuurlijk ook verbonden aan Langs de Lijn. Ik ben weliswaar een ZZP'er. Dat ben jij ook, hè?
Ja.
Dus ik vind het ingewikkeld. Bovendien is het voor mij nog lastig, omdat ik heb met Van Hooijdonk ook diverse akkefietjes gehad waarin hij mij valselijk beschuldigde van vooringenomenheid, een conctie te hebben gesmeed met Robin van Persie om hem aan te vallen. Daar was er niets van waar. Op dat moment leefde ik in onmin met Robin van Persie. Ik was alleen van mening dat Pierre rond, wat was het, 2010, heel erg denigrerend deed. Nee, 2014 was het. Over de kwaliteiten van Robin van Persie. Die hij een mislukt toernooi vond spelen. Hij had het niet goed gedaan. Maar Robin had dat toernooi gewoon 4 WK-goals gemaakt. En stond op de drempel van de finale. En daar ben ik toen als opiniemaker wel stevig ingegaan. Maar dat was niet, zoals hij suggereerde, ingegeven. Omdat ik dan liep te smoezen met Robin van Persie. Dus ja, kennelijk zag hij een samenzwering. En ja, het is natuurlijk ingewikkeld. Hè? Pierre van Hooijdonk is een insider bij NAC. Hij weet van de hoed en de rand. We weten ook dat hij vanwege zijn zoon natuurlijk, die een gevoelige, slechte relatie had, die zoon, met de trainer Maurice Steijn. Ja, daar was van Hooijdonk als vader ook niet blij mee. Ja, zo wordt het heel ingewikkeld. Daar is kennelijk een vendetta ontstaan. En nu zie je dus de gevolgen. Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het afloopt. En ja, ik ben niet de aangewezen persoon om daar een oordeel over te vellen. Ik neem aan dat, dat ze bij de NOS daar het heel goed kunnen. Dus dat wou ik erover zeggen. Ja.
Ik denk wel dat Steijn, als ik hem zo zie opereren in de media, iedereen vindt dat verfrissend. Wat het ook in zekere zin is. Maar je merkt wel dat hij niet gewend is. Wat zijn woorden.
Heerlijk vind ik dat.
Ja, dus heerlijk is dat. Maar
heel verfrissend.
Maar als we het dan over beursgenoteerd hebben en al die belangen. Hè, dus, maar daarom denk ik juist, mijn intuïtie zegt, zo iemand is gewoon niet diplomatiek genoeg om dit soort zaakjes handig te regelen. Dus stel nou dat hij nog van plan zou zijn geweest om een of andere B-speler van NAC te verkopen aan de Unterliga in Duitsland of zoiets. Hè, dat zie ik hem dan ook niet doen met zo'n met dat gezellige gebabbel van hem. Die verspreekt zich bij de eerste leugen al, natuurlijk.
Ja, kijk, het is wel een interessant thema. Weet je dat het in het verleden, het verdienen aan transfers van spelers. Overigens, het speelde nog met Wim Jonk. Hè. De afgelopen 2 jaar was er heel veel discussie over dat Jonk een soort constructie had. Dat als er een speler van Volendam werd verkocht, dan konden zij daar, dat stond gewoon zwart op wit, aan verdienen. Dat werd in een arbitragezaak door de vader van Mickey van der Ven werd dat opgerakeld. En dat was wel een dingetje, want het wordt geacht als ja.
Maar dat zijn Volendamse contracten. Daar wordt er steeds meer over bekend, hè? Ook bij Eitingen.
Nou, dit mag dus niet. Maar het is in het verleden over respectabele trainers als Hiddink en Cruijff in Spanje ook gezegd dat ze zouden verdienen aan transfers.
Ferguson werd altijd ook.
In Engeland zijn er ook flinke rechtszaken over geweest. En ja, het is gevoelige materie, maar. Wat interessant is dat er een soort erecode zou moeten zijn tussen trainers, voetballers, makelaars, door daar niet over te praten. En dat wordt een nu soort, eigenlijk, ondanks het feit dat hij een journalistieke rol heeft
genomen. Een soort omerta, zoals de maffia.
Nou ja, je maakt het misschien iets te groot, maar ja. die erecode die is nu gisteren eigenlijk een beetje geschonden van betaald voetbal jongens onder elkaar. En er wordt ineens iets geroepen en dan denk je, ho, Leiden is in last. Interessant.
Ja. Je bedoelt, het is zo normaal dat het gek is dat Van Hooijdonk erover begint.
Nou ja, als het zou plaatsvinden, als er wordt verdiend aan transfers, wat natuurlijk ja niet kan. Ik vind dat een technisch directeur of een trainer zou niet mogen verdienen aan het transfereren van spelers, want dan wordt het behoorlijk onzuiver. Maar zo het gebeurt, dan verwacht je dat alles hermetisch gesloten blijft. En gisteren is er ineens een oestertje geopend. Een beetje willekeurig, een beetje wrikken. En ineens staat er iets half open.
Maar Hugo, dit klinkt net zoals wat ze altijd bij doping en wielrennen zeiden. Van houd nou voor je, dan is er niks aan de hand. En nu suggereer je toch een beetje
nou, ik
van
weet
verschering
niks.
En inslag.
Nee, ik weet, nou ja.
En dat je.
Nou, jij weet ook. Ik bedoel, in Engeland zijn dus trainers gesneuveld. Omdat ze hebben verdiend op grote schaal aan het verkopen, aan en verkopen van trainers. Maar dat is dan incidenteel dat er eens wat naar buiten komt.
Nou, je hoort, nee, in Nederland hoorde je ook. Jol had wel eens die verdenking, hè, werd ook wel eens gezegd. En nu met Schreuder werd ook gezegd, met die zaakwaarnemer. Ja. Is wel heel erg veel. Handen dat, op één
dat,
buik.
Het is wel heel kwalijk voor de voetbalwereld dat zoiets dan wordt geopperd. Want ja, nu zijn wij er en met ons hele veel journalisten en misschien wel onderzoeksjournalisten die aan de slag gaan. Ja. Het is ook niet goed voor de sector voetbal, waar de hooligans al flink huishouden. Ook afgelopen vrijdagavond weer en zaterdagavond ging het weer fout. Het is denk ik niet goed voor de tak van sport dat zoiets naar buiten komt. Omdat ja, het blijft allemaal zo vaag. En ja, wat gebeurt hier verder mee?
Ja. Oh ja, je kunt zeggen het comes with the territory. Want in de FIFA enzovoort weten we al niet beter dan dat alles corrupt is. Hè? Of bij IOC, de Olympische gedachte, is toch ook je zakken vullen. Dus ja.
Platter.
Ja, dus dat eigenlijk zou je meer moeten verbazen.
Dat is toch ver weg, dat is Zwitserland. Wij denken toch Nederland, dat is zuiver. Ja. Of ben ik nu naïef?
Ja, ik denk op plekken waar veel geld omgaat, dat er dingen niet zuiver zijn. En helemaal niet over dit voorbeeld.
Maar hoeveel geld gaat er bij NAC eigenlijk om? De keuken, ik ben een beetje Telstars boekhouding.
Nee, maar,
ik kan me niet voorstellen dat er in de keuken kampioen...
Ja, maar er wordt toch ook op lager niveau ook heel veel gegokt op wedstrijden. Ja. Om een centje bij te verdienen. Dus als mensen mogelijkheden zien, dan worden die soms misbruikt.
Dat is waar.
Misschien is het ook wel de charme dat er een loes geurtje hangt aan. Nee.
Maar wat voor horloge had die Stijn? Want jij kent hem een beetje. Dus je ziet het aan die kleine dingetjes. Dan hebben ze ineens zo'n horloge van een van de diamanteer.
Ik heb ergens gelezen dat hij per ongeluk bij de eerste persconferentie een Rolex om had.
Oh ja, dat zijn de kleine...
De eerste training, oké.
Dat zijn de kleine signalen, hè?
Het zijn goede investeringen, Rolex. Ik heb er geen. Wat kijken jullie allemaal, jongens, meisjes? Hebben jullie geen zin om hier verder over door te gaan? Dan kunnen we rustig doorgaan over de eerste divisie, de keukenkampioendivisie.
Leuk, ja.
Moeiteloos hoor. Schakelen zo om. Wat zijn de grootste talenten uit de keukenkampioendivisie, Frans? Nee, die moet Telser, bij Telser. Sparta heeft een leuk spelletje naar Telser laten gaan.
Oh ja?
Hoe heet hij ook alweer? Hij viel zo weinig in dat zijn naam me even niet meer binnen schiet.
Ja, dan zal hij wel in de basis staan.
Daar gaan jullie veel plezier van hebben. Ik kom straks wel
gefeliciteerd met de speler van wie we de naam niet weten.
Daar zijn we heel royaal in. Hij was eigenlijk van Jong Sparta. Scoort makkelijk. Ik kom zo op
Wat is je prognose voor Sparta eigenlijk? Als we toch over
7, 8, 9.
Toch wel weer?
Ja. Zo.
Ja.
Ja, dat vind ik positief. Na zo'n jaar.
Ja, meteen goed begonnen ook, toch?
Ja, Peck was wel slecht hoor. Die trainer, Johnny Jansen, dat lijkt me de slechtste trainer van de Eredivisie, weet je dat? Dan heeft hij drie hele leuke spitsen en dan stelt hij er dan in een thuiswedstrijd eerst thuis eentje van op. Tee op de bank, nog een andere spits.
Nou, hebben ze bij Peck, als je ziet hoe goed die Belen bij Feyenoord speelde, en dan hebben ze die van de Belt vanop, ze zijn wel hun toppers, hun sterkhouders, zoals dat dan schijnt te heten, zijn ze wel kwijt. Er zijn wel de twee spelers, denk ik, die de as van dat veld...
Dat is een Bram van Polen, hoor.
Kijk.
Oh ja, nee, die moet van Hooijdonk opvolgen. Dat wordt steeds gezegd. Dat die Bram van Polen zo leuk kan meepraten.
Ja, Bram is leuk, ja zeker.
Ah ja, dus dat is ook weer opgelost.
Maar dan moet hij stoppen eerst.
Moet hij nu stoppen?
Ja,
kan hij ook beter doen als je ziet hoe pech voetbalt. Kan hij met de veteranen nog...
Bram moet nog een jaar doorgaan. Ja, Bram van Polen vind ik heel leuk.
Ja, vind ik ook leuk.
Ik moet even kijken.
En Bart Vriends, maar die moet ook nog door natuurlijk, hè?
Bart Vriends moet zeker nog een jaartje door. Hij was zijn beste man, volgens mij. Koning van de Week. Of, Suze, moeten we dat de Koningin van de Week noemen?
Ik ga voor een Koningin van de Week. Ja. Dat hadden jullie waarschijnlijk wel verwacht van, maar dat is dan ook mijn rol die ik dan maar even pak. Ik noemde er net al Mary Fowler, 20-jarige aanvallende middenvelder van Australië, die dus op... nog nooit een strafschop in een strafschoppenserie had genomen... en het op zo'n moment durft om hem vol te raken. Kijk hem nog even terug.
Was dat die streep in de kruising?
Ja. Niet in de kruising, in de onderhoek.
Oh.
Zo hard en zo goed geraakt. Echt perfecte penalty. En als je dat durft, dat vind ik echt schitterend.
De winnende.
Ja, en ze gaf ook nog eens de assist in de achterfinale tegen Denemarken... die echt geweldig was. Kijk, die samenvatting nog even terug... Zij draait open op eigen helft, geeft een assist buitenkant voet aan de linkerkant. Precies in de loop van Caitlin Ford, die een sprint van 75 meter trekt. Doelpunt.
Hoe heet ze?
De koning?
Ja.
Mary Fowler. Dus
maar
let op haar.
Moeten we die niet een koningin noemen?
Ja, ik weet niet wat we daarmee moeten, maar...
Nou ja,
ik...
we zeggen in het vrouwenvoetbal ook van ze laat een mannetje lopen.
Ja, precies. Dus daarom, ik ben niet tegen dit soort genderachtige dingen. Okay. Koning, koningin,
je mag die vrouwelijke vormen, schrijvers bijvoorbeeld, mag je niet meer zeggen schrijfster, want het wordt als...
Ja, ik vind bijvoorbeeld ook journalisten en redactrices vind ik eigenlijk ook best wel... Ik noem mezelf ook journalist of presentator.
Ik heb ook een laatste van Gadouche Barghou. Ik noemde haar mijn exposerende kunstenares.
Ja.
Oh,
ja.
Nee, zegt ze.
Nee, dat mag niet
ik
meer.
Ik ben beeldend kunstenaar.
Nee, alleen de naaldkunstenares bestaat denk ik nog. Je hebt van die soort... Die soort truttige.
Ja, terwijl we wel actrice, dus weer een normale. We zeggen niet over een vrouwelijke acteur. Vrouwelijke acteur of acteur, toch? Dus het is ook een beetje.
Ja, maar in grijs gebied. Speelt het seksisme nog een rol. Dus ze hebben ook bestaansrecht.
Dat is in voetbal niet zo, natuurlijk.
Nee, maar ze hebben. Een actrice speelt haar, laat ik zeggen, Marilyn Monroe kant toch altijd een beetje uit. Dus dat seksisme willen ze toch vaak in een voordeel
waar
laten
gaat dit heen? Waar gaat dit heen? Goed, Mary Fowler.
In die Mary Fowler.
Let op haar. In de kwartfinale of in de halve finale.
Mary Fowler. Mary Fowler. Frans Koning.
Noah Lang. Ik zit echt te genieten van Noah Lang.
Die is fantastisch.
Hij verrijkt ook echt... Ik vond het heel jammer dat Xavi Simons wegging. En ik denk, hebben we toch wel een soort waardige opvolger. Ook,
ja, attractie
ook dat,
toch?
Ook dat attractieve voetbal, maar ook dat onaangename...
Noah Lang doet Xavi Simons vergeten.
Ja, dat klopt.
En dat doelpunt, oh mijn god.
Ja, links.
Dat is echt een moeilijk doelpunt.
Ja,
maar dat is gewoon pure intuïtie. Dat denk je niet
zo
over.
Zo lekker.
Straatvoetbal,
ja. Ja. Dus ik kan hier ook mee leven.
Ik kan er ook zeker mee leven. En ik vind zo'n eerste competitieweekend altijd eigenlijk ook heel overweldigend. Nieuwe spelers bij nieuwe teams. Ik kijk dan heel veel samenvattingen.
Ik dacht, jij gaat Medic noemen.
Nou, daar dacht ik aan, want dat is ook een hele mooie goal. Ja. Maar ik wil eigenlijk de goal van de week, die zag ik in Duitsland. Dat vond ik zo prachtig. En Matthijs de Ligt stond er vooral naar te kijken.
Het was van
Dani Olmo, die ook 3 keer scoorde. Dus die hoeft van mij niet de koning van de week te worden. Maar die goal, het was de tweede goal. Het was een Zidane-achtige aanname met een tiptop. 2 verdedigers, die keken elkaar uiteindelijk aan. Terwijl Olmo er al tussen.
Ik zag ook mensen die twijfelden over of dit nou de bedoeling was.
Het helemaal de bedoeling. En het was, hij maakte hem daarna ook nog heel rustig af.
Ik denk het ook
fout van de Ligt? Ik heb het niet gezien.
Het was... hij kwam er niet goed uit. Het was geen fout. Het was geen fout. Maar
het is
hij
altijd
stond wel
als er twee staan te verdedigen, zie je het heel vaak eigenlijk.
Ja, wie deemt hem?
Ja.
Ja, maar dit was voor mij het moment.
Maar inderdaad,
dit
weekend, door die tiptop.
Ja, iemand doet ook iets onverwachts gewoon. Ja, dan ben je bent gewoon uitgespeeld. Ja, ik weet niet of dat altijd een fout moet zijn. Het is gewoon
het
moment van briljantie.
De keeper zag het ook te laat.
Ik ga mee met Frans, Noah Lang. Ja. Dus laten we hem kronen tot de koning van...
En Frans, jij noemt hem onaangepast, maar ik zag na die Johan Cruijffschaal... bedoel, we zijn nu toch de eerste aflevering, dus we kunnen nog wel iets verder terug dan de hele week.
Zeker.
Zag ik hem met kinderen. En dat vond ik zo leuk om te zien. Ja. En hij nam ze mee naar het vak.
Echt, hè?
En het was hij heeft gewoon een aantal kinderen heeft hij de dag van hun leven bezorgd. En hij heeft er heel veel tijd aan besteed. Hij kan ook gewoon lekker zichzelf vieren en vervolgens naar de kleedkamer gaan. Nee. Dus dat vond ik eigenlijk heel mooi om te zien. En, dus misschien zijn bepaalde maniertjes niet altijd alles van iemand.
Ja.
Dat is waar. En onaangepast vind ik ook wel een compliment, moet ik zeggen hoor. Dus ik vind het is niet. Er is veel te veel aangepastheid, vind ik.
Lekker eigenwijs.
Ja,
we krijgen bij PSV kunnen we smullen met de interviews. Hoor. Met Veerman, die natuurlijk ook nog wel eens wat uitflapt.
Ja, ik hoop ook wel dat hij blijft. Want daar zit ik toch ook wel van te genieten van Veerman. Dat is toch wel een voetballer waar je nog denkt, die kan nog veel beter worden.
Er ontstaat altijd discussie over. Ik hoorde toch weer Perez kritisch op Veerman, joh. Jeetje mina.
Ja, het komt omdat hij zo goed is, denk ik. Dus hij is lui. Hij denkt wel dat hij het makkelijk kan.
Ja, maar ik denk dat onder Bos...
Gaat dat niet...
Als hij dat al denkt, dat niet lang gaat duren. Want als we het hebben over tempo voetbal, et cetera... Ja. Dan gaat Veerman zo ook mee moeten. Komt Schouten er nog bij?
Sangre zou weg kunnen gaan. Hè?
Ja, dat is waar, ja.
Ja.
Maar,
wel een heel andere controlerende middenvelder, hoor.
Maar wel toch ja, geweldig als die komt.
Ja, ik vind het heel opvallend dat die jongen die kon ook volgens mij naar Juventus.
Maar dan dus, krijg je een beetje het probleem wat Feyenoord had met Wiever en Seruki. Hè? Dat ze die ook hetzelfde, Frenkie en Busquets. Zo, hè? Dat je twee
maar Feyenoord laten we even over volgende week aan Wessel Penning, want die komt langs. Die heeft dan Feyenoord op het kasteel zien voetballen. Hè? Het is Sparta-Feyenoord zondagmiddag 2:30.
Denk je dat hij na dit gelijkspel al helemaal weer in een soort Feyenoord-depressie gezakt is? Want daar ben ik wel bang voor. Hij heeft natuurlijk hoge toppen, diepe dalen.
Hij is nu nog even met vakantie, maar ik appte en hij was wel een klein beetje teleurgesteld. Ja.
Het is een soort bipolaire supporter.
Hij moest het wel een plekje geven.
Ja, precies. Ja. Veel emoties. Bij
is
Wessel.
Ergens in de Dordogne.
Ja.
Goed, dan tenslotte, wat altijd heel erg leuk is, is in de VI-gids, dan moet je voorspellen als prominent hoe hoog eindigen Ajax, Feyenoord, PSV en de rest.
Had jij nou gewonnen of iets dergelijks?
Ja, vorig jaar heb ik gewonnen, ja.
Van harte.
Ja, dat is een loterij. Dan krijg je zo'n glazen bolletje omdat je hebt gewonnen. En ik heb gezegd 1, 2 en 3 worden Feyenoord, PSV, AZ. Ajax heb ik vierde laten worden. Een lichte provocatie is dat natuurlijk ook. Altijd leuk om vanuit het Rotterdamse Ajax-side een beetje te pesten, plagen.
AZ maakt ook weer prima indruk, toch?
Zeker, ja. Zeker. Nou, in Andorra was het... Wie heeft die wedstrijd gezien? Nee, niemand eigenlijk. Daar zat achter de decoded.
Maar ik heb het hoogte excuus. In Zuid-Amerika, niemand wint in de Andes bijvoorbeeld.
Maar hoe hoog speelden ze dan?
Nou ja, niet zo, geen hoog, anders hoogtes, maar wel...
hoger dan ze gewend
denk zijn. Wel boven de boomgrens hiervan.
Ze waren buiten adem de hele
tijd. Ja, dat gaat wel. En die Andorrezen, die zitten juist lekker in een eigen biotoop dan.
Heel goed. Mijn top 3 is bekend, ja. Thomas. 1, 2 en 3 aan het eind van het seizoen.
Ja, 1 is toch een hart onder de riem, ook naar Wessel. Denk ik toch echt gewoon Feyenoord. En 2, Ajax, laat ik dat dan toch maar zeggen.
Merkelijk.
Ja, dat is ook om mezelf een beetje moed te geven voor de 33 dat wedstrijden mag, die komen gaan. En ook wel omdat ik denk bij Bos, dat is inderdaad, het is al een beetje genoemd, vaak aan het begin flitsend en snel en overweldigend. Maar het zakt altijd op een gegeven moment in. En ik denk dat het inzakt naar plek 3.
Ja. En wanneer begint dat verval van PSV? Oktober?
Nou, iets later denk ik. Tegen de winterstop.
Tegen de winterstop. Ja. Suze?
PSV?
1 PSV? Zo.
Met Romaglio in het centrum van de verdediging ook.
Geen verval.
Ik denk gewoon vrij steady. Ik denk niet dat het dat ze bij de winterstop 10 punten voorstaan en dan een verval gaan doen. Ik denk dat ze gewoon...
Goed, en wie krijgt die andere Champions League plaats? Want dat is zo leuk aan dit seizoen. Als troostprijs, als je geen kampioen wordt, mag je zo de Champions League
in. Feyenoord.
Feyenoord 2.
Dat denk ik wel, ja. En Ajax 3.
Ajax 3. Frans?
Nou ja, ik ben ook geneigd mee te wegen wie staan er nog over 2 weken. Want ja. Feyenoord zonder Geertruida, PSV zonder Veerman en weet ik wat. En zonder Sangaré wordt ook een ander elftal. En Ajax koopt nog die Soutalo. Dit schijnt wel een hele goede centrale verdediger te zijn.
Coco Soutalo. Nee, is flauw. Sorry.
Met zijn woonwagentje komt hij aan. Nee, maar... Coco Petalo was beroemde.
Ja, leg het even uit. Ja.
Maar goed, in ieder geval.
Dit is weer zo'n moment. Maar dat vind ik leuk aan deze podcast. Dat er altijd verschillende generaties aan tafel zitten. En dat ik.
Hey, Coco Petalo.
Moet
niet?
Vaak wat worden uitgelegd aan mij.
Google maar even op Coco Petalo.
Ik had een vriendin en haar vader was de bankier van Coco Petalo.
Zo. En, dan heeft hij heel wat te onthullen. Ja, misschien kan hij bij Studio Voetbal komen
zitten. Ik heb wel bewijzen. Die Coco had dus een hele vloer van goudstaven. En daar had hij van die leuke tapijtjes overheen gelegd.
Nee.
En verzwaarde assen voor die woonwagen. Anders zakte hij die. dat ding kon ook totaal niet meer rijden.
Allemaal van die broodjes goud.
Ja.
Staakerven worden.
En wat lag er overheen? Heugenveld? Of,
Nee, toch van dat folkloristische werk. Veel kleurig handgemaakte bloemenrijke.
Vroeger hadden wij van die jute vloerbedekking. En daar speelde ik altijd op met mijn autootjes op. Jabo, precies. Mijn knieën deden zo'n ontzettende pijn. En ik hield van autootjes. Hè? Ja. Dus ik zat de hele tijd...
En daaronder had jouw vader ook goudstaven.
Wij hadden geen goudstaven op de Lombardkade 41D, helaas. Nee. Jabo. Zeg je ook niks, hè? Jabo.
Helemaal niks.
Nee, jullie zijn niet van de Jabo-generatie. Wij zijn echt Jabo-generatie.
Ja.
Ja.
En de Heuga-veldtegels, die altijd met de hoeken gingen opkrullen.
Ja, die kon je, was een beetje ruw haar.
Ja, lostrekken.
Ja, oranje.
Systeemplafonnetjes.
Ja. Weet je trouwens dat Maurice Steijn in de systeemplafonnetjes heeft gezeten?
Oh ja?
Ja. Ja, nou, ik las een geweldige...
Maar daar kon je veel verbergen. Als je zo'n dingetje oplichtte, kon je daaronder de buit neerleggen.
Geef van Hoed ook nou geen reden om...
Het is satire, mensen. We moeten het er even bij zeggen.
Nee, dit is geen journalistiek programma.
Daarom, ik zeg het maar weer even.
We hebben geen redactiestatuut.
Ik denk dat met Jabo Tapijt een waardig einde is gekomen aan deze zinvolle uitzending. Eerste van het seizoen. Hè, Pelle? Heb jij verder nog wat? Moeten we nog iets roepen? Moeten we nog sponsors noemen?
Ik mis
nog
de top 3 van Frans.
Oh, top 3. Ja, nee. Ja, ik, dus afhankelijk van dus al die verkopen. Ajax 1, PSV 2, Feyenoord 3.
Heel goed.
Maar kunnen we dit dan over 2 weken na het sluiten van de transfermarkt nog een keer doen?
We gaan vanaf 1 september doen we nog een herziening.
Kijk.
Ja, en dat doen we met iedereen die er voorbij komt. Die kan. En dan aan het eind dan kijken we wie de Gouden Gleuf heeft gewonnen.
Mooi.
Toch?
Ik heb jullie gemist.
Ja. Wederzijds. Dank voor het luisteren. Ja. Ik denk dat jij volgende week mag terugkomen.
Om het een beetje mijn wanprestatie wat op te krikken.
Het zijn je eigen woorden, maar er wordt at random ingedeeld. Ik weet dat Spaande zit, Wessel, wie de vierde is. Ik heb geen idee, ik ben er niet.
Ik zit er.
Jij zit er? Mm-hmm. Oh, natuurlijk. Het WK nog even.
Precies, even de finale nabeschouwen.
Kun jij die boemers een beetje scherp houden?
Dat is altijd mijn taak hier.
Zou je willen vragen of Henk ook met autootjes heeft gespeeld op Jabo-tapijt?
Beloofd.
Goed, dank voor het luisteren.
Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.